Janneke.
Hey Francine.
Hoe ben jij met deze gekke weken?
Ja, ik ben er gek mee. Met de gekke weken. Want, je bedoelt met dat het dan ineens weer
precies,
Koningsdag
je wil,
is.
En je wil een afspraak maken. En dan zegt iemand, nee, dan kan ik niet. Is hij hemelvaart.
Daar vanaf, zie ik altijd van.
Maar
van
eigenlijk vanaf nu zijn er geen gewone weken meer tot de zomervakantie.
Klopt. Je hebt nog, komt er, want dan denk je, heb je alles gehad.
Ja.
Komt Pinksteren nog.
Precies.
Ja, is met de Heilige Geest iets.
Ja, precies.
Toch Bart?
Daar kan ik een andere keer misschien iets over vertellen.
Ja,
toch,
ja. Ja. Dus het neerdalen van de Heilige Geest. Nou ja, hoe dan ook, ik ben er gek mee. Je hebt ineens, heb je iets of moet je een vakantieplan maken?
Ja.
Daar komt het bij ons natuurlijk altijd op neer, want die hebben wij niet, hè?
Nee, het is last minute, denk ik. Oh, die dag is niemand aan het werk, dan ik dus ook niet.
Nee.
En dan, dan een plannetje maken.
Wij schrokken er ook op het werk van. Het gebouw bleek dicht met Hemelvaartsdag. Nou, daar ging ons hele kaartenhuis.
Maar dat vind ik ook gek.
Ja, gebouw dicht is heftig, toch?
Zeker in de journalistiek.
24/7, the news never sleeps.
Dat zou ik zeggen.
Maar het gebouw is dicht op Hemelvaart.
Oké, hoe zit het met de kookhaven?
Is altijd open.
Toch,
altijd open, toch? Op afspraak.
Als mensen dat willen, dan kom ik opdagen.
Ja, kom even opdagen in de microfoon, alsjeblieft.
Ja.
Als mensen het willen, kom ik opdagen. En dan doe ik de deur open.
Ja, welke dag het ook is.
Ja, maar wel op aanvraag.
Ja, op aanvraag.
Ja, niet dat ik ga zitten wachten.
Nee, we gaan niet zitten wachten.
Nee, dat is ook niet de bedoeling.
Ballet, kroket, Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn. Ballet, kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij. Al die leuke, fijne dingen vanuit Studio Kookhaven. Ballet, kroket, ballet, kroket, ballet, kroket.
Welkom, lieve luisteraars thuis, onderweg of waar je ook bent als je naar ons luistert. Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek.
Ja, wil je ook een keer bij een opname zijn? Dat kan iedere maandagavond, behalve natuurlijk op Pinkstermaandag, want dan slaan we over. Maar kom vooral op maandag 1 juni, want dan hebben we weer heerlijk eten van Lone Palsen en de Bar van Dick is dan geopend. Eten kost €17,50. Nou, dat is in Amsterdam een schijntje. Parkeren is duurder. Mail even om je aan te melden naar alles@balletkroket.nl of stuur een DM'tje via Instagram naar ons of naar Lone, she came from North. Francine, dit is hem dan. Aflevering 31 van het derde seizoen van Ballet Kroket.
We gaan het hebben over dingen die liggen op de lijn van ballet tot kroket. Daar liggen namelijk alle dingen waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen.
Zit je ergens op die lijn vandaag?
Ik zit mooi in het midden tussen ballet en kroket.
Toch weer die balans.
Ja, het hangt aan mij.
Ja.
En jij dan?
Ja, ik ook deze keer.
Oh.
Ik zit daar bijna nooit.
Oh,
maar ik zit nu ontzettend ook in balans. Nou,
oké, in balans.
Wordt een evenwichtige avond.
Nou, ik hoop het.
En dan hebben we ook nog twee gidsen. Die gaan natuurlijk voor reuring zorgen. Dat zijn niemand minder dan ons koningskoppel. Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur. Groot liefhebber van boeken en theater. Maar eigenlijk ben je liefhebber van heel veel disciplines. Ga je vanavond een keertje van je eerste liefdes af?
Ja, ik ga iets doen waar ik eigenlijk tegen ben. Ik ga gewoon niemand naar theater sturen, maar naar de televisie. Ik heb een tv-tip.
Oh jee, je legt de mensen op de bank.
Ja, ik leg ze op de bank en ik laat ze er niet meer vanaf komen.
Nou, dat is ook wel eens fijn voor die mensen, want die hebben helemaal...
Ja, nee, precies. In deze drukke dagen, dan kan je dat wel even hebben.
Hartstikke goed. Nou ja, en dan hebben we Bart Prinsen, onze andere stergids. Want Helena en Bart, ja, de mensen van het eerste uur weten dat. Daar waren zij bij. En sindsdien slaan ze de trom wat betreft het gidsenwerk van Ballet Kroket. Bart, we sturen jou graag naar boksgala's als correspondent.
Ik heb boksnieuws vandaag.
Oh, je hebt ook boksnieuws?
Zeker.
Oh, gaan we dat meteen doen? Of,
nee, doe ik straks.
Doe je straks.
Ja.
Maar goed, dat zijn dus dingen waar we jou op afsturen. Andere grote evenementen. Je bent ook promovendus zonder dat een universiteit zich daarvan bewust is. Op het gebied van de koets in de literatuur. En ja, over het algemeen ben je een van de weinige mannen in onze gidsenstal.
Daar wou ik het ook over hebben.
Oh ja, is dat een onderwerp van gesprek?
Ja, want ik zag dat er vandaag alleen maar mannen in het publiek zitten.
Klopt.
Ik weet niet hoe het komt.
Nou, dat hebben we zo geworven op bepaalde sites.
Ik heb een special over mannelijkheid.
Oh, leuk.
Voorbereid.
Ja, een soort ballet kroket manosfeer.
Zo is het.
Ja, nou leuk. Ik zie de merchandise lijn al helemaal voor me. Francine, ik kan niet wachten.
Janneke en Francine.
Francine, co-host, partner in crime, wingman anytime. We beginnen eventjes met jouw week. Want zo beginnen podcasts over het algemeen met iemand zijn week. En als we met die van jou beginnen, dan hebben we meteen een topaflevering.
Ja, ik was gisteren naar een voetbalwedstrijd, maar ik weet niet of je daar iets over wil horen.
Ik kreeg
maar het was
een
wel
plaatje.
My first Ajax.
Terwijl je
als
bent
geboren
Amsterdammer,
zat ik voor het eerst bij Ajax gisteren. Yes. Nou zei iedereen dat het een vreselijke wedstrijd was.
Je bent wel op een dieptepunt ingestapt. Vanaf hier kan het eigenlijk alleen
ja, maar. Het is echt, als je naar iets gaat wat je alleen maar van televisie kent en je zit er, dan vallen allemaal rare dingen je op. Namelijk, er zitten wel 30 stewards.
Die
zitten
kijken niet naar
met hun rug naar het veld. Die kijken naar het publiek. En houden het publiek in de gaten. Nou ja, ik kon niet ophouden met daar ook naar te kijken. Dat is echt wel vrij idioot. Verder zijn er mannen, allemaal mannen, die kloppen met een soort lepeltje. Lange lepel met een lange stok eraan. Kloppen ze dat hele veld.
Wat vertel je nou? Dat heb ik nooit geweest. Ik ben ook nog nooit naar een voetbalwedstrijd geweest. Is dat echt waar?
Is dat echt waar?
Om het scheurgras te...
Ja, en dat duurt best lang. En die krijgen alle tijd. En iedereen gaat opzij. Dus nou ja, heel belangrijk. Verder hebben ze het met de drankjes en de hapjes zo geregeld. Dat je allemaal bestellingen kunt doen bij een apparaat. En dan kan je het in de pauze, dat heet de rust, ophalen. Nou ja, en dan nog als laatste wil ik toch even kwijt. Ja. Ik zit dus vaker in de bioscoop of in een theaterzaal dan in een arena. Iedereen wandelt de hele tijd.
Oh.
Niemand blijft gewoon zitten tot het klaar is. Iedereen is de hele tijd aan het lopen. Weer een biertje, dan weer plassen. Nou ja, het is echt heel onrustig, maar wel erg leuk om een keer mee te maken.
Ja, jeetje. En de liedjes ging je ook...
Ja, want André Hazes. En daar ben ik een groot fan van. Dus André Hazes. Oh, je bedoelt de voetballiedjes.
Ja, ja,
ja. Dat was een beetje... Wij zaten achter... onder het uitvak.
Mm.
Dus
FC Utrecht.
Die zaten boven te loeien. En wij zagen dan de F-side. Dus dat ziet er dan ook wel heel vrolijk uit.
Hallo F-side.
Ja, hallo F-side. Ik kon de liedjes niet verstaan. Ik weet niet hoe erg dat is. Ik was samen met mensen die vaker gaan. Die zeiden, wil je vroeg weg? Of wil je wachten tot het echt klaar is? Ik dacht, ik ben er nou toch. Wachten tot het echt klaar is. In de allerlaatste minuut scoorde Utrecht nog een goal. Ja. Dus nou ja, toen liep iedereen ongeveer huilend die trap af. Toch lekker om het even verteld te hebben.
Deel het, hè? Deel het.
Delen
is vermenigvuldigd.
Maar in Ballet Croquet wilde ik een andere tip geven. Dus niet ga eens naar een voetbalwedstrijd. Kun je ook doen, maar deed je misschien al. De tip is, ga toch weer eens naar World Press Photo. In de Nieuwe Kerk. Mm-hmm. Ieder jaar. Het is natuurlijk altijd een... Ja, een soort zo'n iets wat altijd terugkeert en waarvan je denkt, heb ik zin in al die nieuwsfoto's? Al dat nieuws wat je...
Slecht nieuws.
Altijd oorlog, altijd brand, altijd van alles. Ja. Maar ik vind het toch eigenlijk ieder jaar wel weer de moeite waard om naartoe te gaan. Want die kerk is namelijk zo groot, zo hoog, dat ook al hangt het met zo'n enorme expositie vol... die kerk die blijft overeind en indrukwekkend. Dus dat maakt het geweldig. En wat ze nu sinds een paar jaar hebben veranderd in de selectie, vind ik gewoon een hele goede beslissing. Om vooral fotografie van fotografen die wonen in de gebieden waar het allemaal gebeurt.
Mm-hmm. Van de mensen die het betreft.
Dus. Van de mensen die het betreft. Ja. En die dan, dat zijn wel fotojournalisten, maar die komen niet even een fotootje schieten en weer weg. Die wonen daar en die maken dus gewoon alle dagen mee.
Want vaak World Press Photo, de World Press Photo, die ken je dan ook allemaal.
Ja.
Maar is dat nog in de huidige overdaad van beeldcultuur? Dat je dan zo'n gekozen foto al kende?
Omdat, wij hebben het al hier eerder over gehad. We hadden op een gegeven moment zat ik in een soort algoritme op de socials met allemaal ICE.
Ja.
Met allemaal ICE-arrestaties. En dit is dan, dit is ook een ICE-moment, zal ik maar zeggen. Met een man die hij wordt gedeporteerd en zijn familie zit aan hem te trekken. En het spat eraf, het drama. Mm-hmm. En die foto had ik inderdaad wel al eerder gezien. Maar er zit ook heel veel toch hoopvol materiaal tussen. En daar wilde ik er eentje van uitpikken. Het is een idiote foto, maar wel heel bijzonder. Namelijk een demente bejaarde die in een vrij treurig kamertje praat tegen een robot. Oh. En dit is natuurlijk gewoon ook echt documentaire fotografie. Want eenzaamheid in deze tijd ligt ontzettend op de loer. En in een welvarend land als Duitsland hebben ze dus nu toch gekozen voor zo'n social robot. En dan wordt erbij opgetekend. Er zit ook altijd vrij uitgebreide tekst hè, bij WordPress. Vind ik ook altijd heel lekker. Dat je niet alles zelf hoeft te verzinnen.
Dat die verbeelding.
Nee, niet de hele tijd aan het werk hoeft. Dus hier staat dan bij dat deze mevrouw Paula Hornikel heeft de foto gemaakt. En Emma. Die robot Emma die zorgt dan dus voor een beetje sociaal contact met bewoonster Waltraud. Ze maken grapjes en volgens Waltraud voelt ze een zekere band met deze robot. Al heeft ze wel liever menselijk gezelschap. Dat beeld, het is gewoon een grote foto. Je staat ervoor en je voelt de stilte waar die vrouw de hele dag in zit. En dat ze met die robot toch een stukje vooruit is geholpen. Dus het is en een bevreemdend beeld, maar tegelijkertijd ook wel hoopvol.
Mm. Is het niet hartverscheurend?
Nee, eigenlijk niet. Ja, het is hartverscheurend. Het feit is hartverscheurend dat heel veel ouderen vereenzamen in te huizen.
Tegenover een pop zitten, ja.
Tegenover een. Maar die pop, nee, eigenlijk vond ik in die foto.
Jij wil die pop ook wel in je.
Nou, als jij niet met me praat, wil ik heel graag die pop. Ja.
Zo begint het leven toch ook. Je hebt ook toch jarenlang gepraat met je pop, of
ja,
niet?
Ja, nou ja, dat
toen
zeggen
je begon
ze. Ja.
Met praten.
Ja, klopt.
Wellicht.
Ja, als je moeder niet met je wil praten.
Ja, dan heb je dat. Die pop. Nou, dank je wel, Dick. Ja. Ik ben meteen weer bij vroeg kinderlijk trauma. Ja. Met mijn pop. Maar goed.
En deze expositie, heb je geen haast. Kun je nog tot 27 september kun je daar naartoe.
Nou, mooi.
Ja, en jij, Janneke?
Ja, jeetje, nou, door al die gekke weken moest ik dus
de
ook
gekke
ineens.
Weken.
Ja, ja. Ging naar Drenthe, doen we vaker. Want Drenthe is een soort tegenovergestelde van onze natuurlijke habitat. Het is er echt super rustig. En daar hebben we dan een huisje waar alles het doet. Dat is ook helemaal tegenovergestelde van onze natuurlijke habitat. En daar komen we allemaal ontzettend tot rust. En daar zijn we ook een soort. Ja, door dat hele huis, wat compleet opgeruimd is en waar alles een plek heeft en zo, wat allemaal in ons normale leven niet zo is, dan word je ook even een andere versie van jezelf. En dat is dan op zo'n park met meerdere huisjes zonder heggen. Dus je kijkt zo hatsepats, kijk je bij het andere gezin.
Maar hoe rustgevend is dat?
Nou, ik weet niet. Voor mensen op zoek naar dat het allemaal wel wat meer binnen de lijntjes mag. Is het een hele verfrissende week. Dus ja, wij komen er altijd herboren uit. Met goede voornemens die we natuurlijk op die hele ellenlange weg terug alweer kwijtraken. Maar dat maakt niet uit. Het is toch een soort, maar goed. Het is dus, we zijn er vaker geweest en het is daar prachtig. Je hebt daar het, dat heet een geopark. Ik weet niet of je die term kent, maar dat is.
Nooit van gehoord.
Nou, UNESCO Werelderfgoed. UNESCO Werelderfgoed heeft bepaalde plekken op de wereld aangewezen als.
Maar wacht even, het klinkt nu een beetje als de Blue Zones.
Nee, laat
waar iedereen
maar los, want
wordt.
Daar wil ik Drenthe niet meteen onderscharen. Want je krijgt daar echt lappen vlees van, heb ik jou er. Nee, de Blue Zones kun je helemaal loslaten. Maar nee, als je daar in Drenthe een gerecht bestelt, kun je met z'n van eten. Dat is echt, dat is helemaal waar. Maar goed, dat laten we nu even los. Nee, Geopark, ja, dat is dus werelderfgoed in het landschap. En dan kan je dus aan het landschap zien hoe de aarde zich heeft ontwikkeld. En dan heb je het echt over ijstijden en zo.
Ik krijg nu een enorme aardrijkskunde vibe.
Ja, het is een ontzettende aardrijkskunde vibe. Maar ik, ik heb ook aardrijkskunde gehad. Ja, maar ik heb nooit echt. Moest je ook vroeger
in
de bodemsoort?
Zeker. Dan moest je met een of andere boor moest je in de bodem.
Nou ja. En in Limburg
en dan
hebben ze lus.
Halen. En dan zag je klei.
Ja.
Of
klei. Nou, meestal klei in klei. Onze rivier delta landje. Maar goed, anyhow. Daar heb je dus de hondsrug. Met allerlei ijstijden zijn daar dingen omhoog. Sorry, zijn dingen omhoog geschoven. En dan hebben we daar dus heuvels. Dat is natuurlijk voor ons land
Die gaan wel tot 20 meter hoog gaan zien. Ja. Je weet niet wat je ziet. Ja. Je weet niet wat je ziet.
Wacht even. Om even een beetje inclusief te blijven.
De meeste heuvels gaan maar een paar meter hoog, hoor. Ik wil de verwachtingen
zeker
niet.
Nee.
Maar dat maakt het wel een soort, als je dan zo door je oogharen kijkt en dan zie je al die soorten groen. Ik bedoel, er zit ook wat glyfosaat groen tussen. Daar kun je niet helemaal omheen. Maar dan heb je toch een soort, ja. Nou, weet je, als je al heel lang daar niet meer bent geweest, dan is het net Toscane. Dat is. Mm-hmm. En, nou ja, goed. Dus, maar wij hebben daar al, je hebt daar ook hunebedden liggen, weet je wel. En die staan allemaal keurig aangegeven. Dan heb je zo'n plaatje van een hunebed en een bordje. En dan moet je daar je auto neerzetten bijvoorbeeld. En dan kun je het bos inlopen en er ligt daar een hunebed. Die zijn allemaal genummerd en dat is allemaal
maar
heel
even,
goed aangepakt.
Eigenlijk houden wij dus allebei van dingen waar goed genummerd.
Ja.
Bordje erbij.
Bordje erbij. Nou, en dan hebben ze ook, ik weet niet uit welk subsidiepotje die weg is betaald, maar dat heet de Hunebed Highway. Dat is de N34. Van Emmen naar Groningen loopt die, denk ik. En die gaat dus ja, een soort dwars door die Hondsrug heen. En ja, werkelijk rotondes. Zo mooi. Hoe kan een rotonde nou mooi zijn? Op de Hunebed Highway zijn die prachtig. Die zijn helemaal ja, in het landschap en met weet je wel, ter zake doende kunst.
Hey, even, je had niet gerookt, je had niet gedronken.
Nee, ik was nuchter. Nuchter op de Hunebed Highway. Maar goed, we hebben wel een afslag genomen waarvan ik twijfel, is dat nou aan te raden of niet? En dan heb je namelijk een soort de Hunebed hoofdstad, dat is Borger in Drenthe. En daar heb je een museum, dat heet het Hunebed Centrum. En het leuke aan dat museum is, je stapt meteen terug in de tijd. En
dan
denk je, ja, je denkt dat is ook de bedoeling, want je moet naar de 4e, 5e eeuw voor Christus, weet je wel, naar de Hunebed mensen. Maar je stapt meer naar onze eigen jeugd van de jaren 70, 80, want er is sinds die tijd is er niks meer aan het museum gedaan. En het leunt qua vertelling van het verhaal heel sterk op het diorama. Dus je hebt daar een soort, ja, ik vind het niet leuk om te zeggen, maar het is een beetje een mottige tentoonstelling. Waarbij je dan poppen hebt die een bepaald iets uitbeelden uit die tijd. Dat ze daar, en dan zit bijvoorbeeld één pop. En heb je ook ja, luidsprekers, ook uit onze tijd nog, uit de jaren 70, 80. En daar klinkt dan gehuil uit. En dan zit er ook een pop, zit zo op zijn hurken.
Het klinkt heel creepy.
Het is creepy en je kriebelig. Wordt er ook een beetje kriebel, je krijgt een beetje kriebel ervan. Want het is best allemaal een beetje vergane glorie. Maar dat hebben ze daar ook heus wel door. Want het zijn ontzettend leuke, lieve mensen die daar werken. En je kan daar ook gewoon een koffie met sojamelk bijvoorbeeld. Kun je daar gewoon krijgen. Geen enkel probleem. Wil ik maar even gezegd hebben. Maar en die mensen weten zelf ook wel dat het allemaal een beetje verouderd is. En ze hebben dan ook al aangekondigd dat ze een heel nieuw... Ze willen dit helemaal de nieuwe tijd inslepen.
Maar moet je dat willen?
Nou, het kost 27,5 miljoen, hebben ze begroot. En daar hebben ze nu een fondsenwerver op gezet. Want blijkbaar is er verder van het kabinet hebben ze denk ik niks meer na die Hunebed Highway. En er is ook toch nog sprake van het spoorlijn, geloof ik. Maar goed, dat...
Eén FTE-fondsenwerven.
Ja, daar zit iemand op. Nou, en die kan zijn lol op, want er moet daar wel het een en ander gebeuren. Want je hebt ook nog van die soort beeld... Dus ze doen dan ook wel dingen met beeldschermen, maar ook een beetje zo van vroeger. Ja, dus dan moet je bijvoorbeeld aan een ronde bol draaien en dan klikken. En dan begint er een heel oud fragment te spelen. Nou ja, er is gewoon geen touw aan vast te knopen eigenlijk. Maar wat daar ook ligt, dat is onderdeel van dit hele museum, is het grootste hunebed van Nederland. Dus dat kun je dan, dat pak je dan toch net even leuk.
Wacht even, ze hebben dat museum om het grootste hunebed van...
Ja, dat ligt daar in de tuin. Je hebt ook namelijk een soort tuin.
Een wilde tuin.
Ja, daar kun je ook met je kinderen doorheen. Maar de hond mag daar ook trouwens mee. Dat is ook leuk. Dat heb je ook vaak.
Ik hoor allemaal voordelen voor Janneke.
Ja, nee, er zijn absoluut. Dus kijk, eigenlijk, jij en ik zijn toch ook nog in bijvoorbeeld in Cairo, op het Tahrirplein, nog in het oude Egyptisch museum geweest. Nou, dit is een beetje.
Ja.
Ik bedoel, zij oude hebben dan natuurlijk. Ik bedoel, daar ligt Tutankhamon zijn doodsmasker. Dat ligt niet in het Hunebed Centrum. Dat niet. Maar het is wel een beetje die charme.
Nou, gewoon dat de echte tijd stil heeft gestaan.
Ja, dat het. Dat je dus in meerdere betekenissen terug de tijd ingaat. En dat is absoluut, dat kun je nu nog in Borger, in het Hunebed Centrum halen. Dus ga dat vooral doen.
Ja, voordat die fondsenwerver zijn werk heeft gedaan.
Want daarna, en ga daarna. Nou ja, ik weet niet, zou jij naar dat nieuwe museum willen van het nieuwe Egyptisch museum? Wat ze dan helemaal zo
Ja, bij de piramides hebben.
Ja, ik wil het wel zien.
Ja.
Ja, juist omdat ik het oude ken.
Ja, ja, ja.
Ik wil het wel zien. Wat dan? Wil je er niet heen?
Ja, weet ik dus niet. Ik vond dat echt ontroerend, dat oude museum.
Ja. Ja, maar je moet hier gewoon naartoe als iets heel nieuws.
Ja, je moet gewoon ook de nieuwe tijd in.
Sta open, Janneke.
Ja, sta open. Nou, mensen, sta open. Ga naar het Hunebedcentrum in Borger.
Wat komt nu? Wat komt nu? Wat is het volgende eigenlijk? Wat komt er nu? Wat komt nu? Wat komt nu?
We gaan naar onze eerste gids van de avond, Helena Hilgerdenaar, redacteur kunst en cultuur, liefhebber van boeken en theater, maar ook van andere disciplines. En deze keer maak je een uitstapje naar tv.
Ja, ja, ik heb een televisieserie gezien van de VPRO, een driedelige documentaire serie met de titel Tina in Seksbierum. En dat is gemaakt door de Nederlands-Iraanse Tina Farifteh. En zij is geboren in Iran en op haar 13e naar Nederland gekomen. Haar ouders zijn toen gevlucht voor het regime. En zij woonde in Amsterdam als kunstenares, fotografe. Ze heeft ooit de zilveren camera gewonnen. Ze heeft gerenommeerde fotografe. En ze heeft een hele leuke, diverse, multiculturele bubbel om zich heen. Van andere kunstenaars en Iraanse mensen, Afghanen, van alles. Dat zie je ook allemaal. Maar op een gegeven moment kan ze geen huis meer vinden in Amsterdam. Het is niet meer te betalen. En ze besluit om in Friesland te gaan wonen, in Seksbierum. Ik ken de Seksbierum niet, maar Seksbierum ligt dus aan de Waddenzee. En dat is echt een piepklein dorpje. Er wonen 1450 mensen. Ze spreken bijna allemaal alleen maar Fries. En daar vindt ze dus een huurwoning met een tuintje en ze gaat daar wonen en woont daar al 5 jaar.
Niet dat ze al iemand daar kende of zo, nee, die dat had gedaan.
Nee, ze is gewoon op Funda gaan zoeken naar een betaalbare huurwoning. En ze hield heel erg wel van het landschap en de ruimte, de stilte. En ze dacht, ik ga het gewoon proberen. Ik neem er gewoon een duik in het diepe. Nou, al haar Amsterdamse vrienden verklaarden haar volledig voor gek. En zeiden, jij wordt eenzaam daar. Je wordt gediscrimineerd. Je kan daar geen werk vinden. Je raakt depressief. Ze waren heel erg bezorgd. Van Tina, doe dit niet. Nou, en dan is deze serie, deze driedelige documentaire serie, volgt haar leven in Seksbierum. En de vraag die boven de serie hangt is, kan Tina wortelen in Seksbierum? Kan dat haar thuis worden? Want ze is natuurlijk al een ontworteld iemand door haar vlucht uit Iran. Mm-hmm. Aardig geworteld in Amsterdam. Maar ja, hoe is dat zo daar in het platteland? Nou, en dan is de eerste meesterset van deze serie is dat het eerste persoon die je ontmoet, personage, is een 86-jarige aardappelboer. En die is heel groot. En dat is Auke. En dat is eigenlijk de gids van Tina. Die neemt Tina mee op sleeptouw en stelt haar voor aan iedereen in Seksbierum. En ja, Auke is de meest gewortelde man in Seksbierum die je maar kan verzinnen. Want al zijn ouders en voorouders liggen daar op het kerkhof. Hij maakt zelf het kerkhof schoon ook. En zijn vrouw ligt er. En zijn kinderen wonen er en hij houdt in ontzettend veel van Seksbierum. En hij zegt de hele tijd, hij heeft vriendschap gesloten met Tina. Nou, dat is al ontzettend leuk om te zien. En die man die wil gewoon heel graag dat zij het naar haar zin heeft en dat ze blijft. Dus wat Tina doet is als een soort antropoloog op zoek naar wie wonen hier allemaal. Dus ze gaat langs bij de bakker en bij de slager en bij de dominee en de burgemeester. En zoekt wat drijft deze mens, wat houdt ze bij elkaar. Dan hebben ze het allemaal over Minskip en dat is dan gemeenschapszin. En als je nou maar je best doet en Fries gaat leren, dan zal het best wel goed komen. We zijn best wel aardige mensen. Hè? Je moet wel een beetje meebewegen natuurlijk. Nou ja, dus het kabbelt een beetje in het begin. En je denkt, nou god, leuk, een soort portret van Seksbierum of zo. Mm-hmm. Maar dan draait de serie een beetje. Ik weet niet precies of dat zijn 3 afleveringen of dat dan in aflevering 2 gebeurt. Maar langzamerhand komt steeds meer het eigen verhaal van Tina naar boven. Mm-hmm. Wat daar eigenlijk gebeurd is in die familie. En daar zie je ook foto's en filmpjes van. Maar nog meer over hoe Iraans zij zich eigenlijk voelt en hoe diep ongelukkig ze nu is over wat daar gebeurt. En dan toont zij filmpjes Nou ja, je zit echt een beetje onschuldig naar die schaapjes te kijken. En opeens krijg je toch echt wel een ontzettende klap in je gezicht. Want ze laat gewoon zien hoe vrouwen over straat gesleurd worden, in auto's worden gestopt. He, al die protestfilmpjes, alles. Nou, dat komt ontzettend hard aan. Ja. En daardoor ga je helemaal in Tina meeleven. Tenminste, zo werkt dat dan bij mij. En ja, ga je toch weer denken. Want die mensen in Seksbierum, die zijn wel heel erg, ja, met andere dingen bezig.
Ja, ja, dat is heel ver weg.
Dat is heel ver weg. En die hebben daar, staan daar ook wel een beetje onverschillig tegenover. Maar goed, ondertussen merkt Tina wel, er woont ook één vrouw met een hoofddoek ook in Seksbierum. Die heeft, die is als vluchteling daar geplaatst. Ook een Syrische jongen, helemaal in zijn eentje. Wil doorgaan in een grote stad. Heeft gewoon een woning in Seksbierum gekregen. Dus langzamerhand verschuift het beeld van de bakker en de dominee. Mm-hmm. En is het voor mij nu echt spannend hoe ze deze werelden bij elkaar gaat brengen. Wat gaat er gebeuren nog in aflevering 3? Heb ik nog niet gezien. Maar het is prachtig gefilmd, want zij is fotograaf. Dus je ziet echt Nederlands op zijn mooist. Het is ongelooflijk veel empathie voor de mensen en sympathie voor de mensen in Seksbierum. Dus niet een VPRO-toontje of laaddunkelt. Echt niet. Maar het is ook wel, het schuurt natuurlijk toch ook wel heel erg. Ja, want als je ziet waar zij vandaan komt en wat haar bezighoudt en wat haar angsten zijn. Maar ik vind dat ontzettend mooi gedaan. Beetje traag in het begin, maar neem de tijd, zou ik zeggen. Ga niet meteen, dit is niet snel genoeg. Het is echt heel mooi zorgvuldig gemaakt. Ik denk dat ze er echt jaren aan gewerkt heeft. En wat ik heel mooi vond, ik las ergens dat ze dus vorige week met al haar vrienden uit Amsterdam, en dat zijn dan mensen uit Iran, Afghanen, hele queer gemeenschappen uit Amsterdam. En ze heeft echt heel veel vrienden gemaakt in Seksbierum. Die gaan allemaal in het dorpshuis, het nieuwe dorpshuis, gaan ze naar deze serie zitten kijken. Wow. En dan ben ik zo benieuwd hoe dat dan gegaan is. En nou, het gaat natuurlijk allemaal over verbinden en een beetje zien, hopelijk, dat mensen dit zien en wat minder bang worden voor de ander. Mm-hmm. En niet van die idioten.
Ja, en
AZC-protest.
Eerst is dan bijna de vraag van, gaat het haar wel lukken om in Seksbierum te wonen? Maar nu, het wordt nu langzamerhand de vraag, gaat het Seksbierum lukken om zich in haar te verplaatsen?
Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Maar ik heb bijna het gevoel, zoals ik nu Auke heb leren kennen, dat hij al die stap maakt. Dat hij al zo'n groot hart heeft en geïnteresseerd is.
Ik ga niks spoilen.
Ik
ga niks spoilen, maar het wordt alleen nog maar mooier, beter en interessanter.
Ja, dat dacht ik wel.
Dit is dus goed opgebouwd. Waar ik een paar weken geleden in Ballet Croquette over vertelde, dat ik in Schiedam het museum was geweest en daar een beetje verdoezeld naar buiten kwam. En toen een ander museum indook en daar kwam ik in een dark room terecht. De vaste luisteraar weet het misschien nog. En dat was een installatie van Tina Farefte. Deze Tina.
Ja.
Die heette Toen ik de zon en de maan tegelijk zag. En daarin liep je dus, tenminste over haar schouder mee, de Friese Zeedijk op. En allemaal zompige laarzen en schapen en de zon en de maan. En dat was fantastisch. Die ervaring was fantastisch. Maar mensen kunnen dat terugluisteren, denk ik. Maar ik vond dat geweldig. En je voelde ook, er zit, dit is iemand die zo, hoe zeg je dat? Die gelaagdheid, die voelde je meteen. Hoe weinig er ook in die film gebeurde of zo. Je voelde, hier is iets meer aan de hand. En daar kwam toen die Iraanse muziek ook weer doorheen, weet je wel. Dus
ja, dit dat zit hier ook onder. En dat mengt enorm goed met het Friese landschap. En dan die hele melancholieke vrouwenstem, Iraanse muziek. Ja, ik vind echt geweldig. Dat ze iets heel moois van heeft gemaakt. Ja.
Nou, dit klinkt als een, en dit staat gewoon op NPO Start.
Ja, je kan het gewoon vloepen in één klik en dan ben je daar.
Tina in Seksbierum.
Ja.
Dankjewel.
Dankjewel, Helene.
Dingen met Dick. 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 Dingen met Dick.
Seksbierum.
Sexbierum.
Sexbierum.
Volgens mij, met Eiko, we zitten hier met een groep mensen. En,
in de kookhaven.
In de kookhaven. En we hebben de hele dag heb ik verhalen gehoord, gezien, geluisterd. Ook niet geluisterd, een boek gelezen. Ik ben hier kortom al de hele dag. Eiko heeft op een gegeven moment iets gememoreerd in het begin vanavond, dat wij elkaar al heel lang kennen. Eiko is een van onze vaste luisteraars en een heel gezien van mij. Die werkt of medewerkt in het bedrijf. En jongens, neem me niet kwalijk, je weet nog niet alle namen. Maar die had het op een gegeven moment ook over onze eerste ontmoeting. En ik wou nog even zeggen dat wij ook een eerste werkervaring hadden in, volgens mij, fucking Sexbierum.
Echt waar?
Daar
fucking Sexbierum.
Ja, daar moesten wij, we moesten geld verdienen. Hm. En wij op de brommer naar Sexbierum.
Want daar kon je geld verdienen.
Aardappelen poten.
Ja. Waarschijnlijk dus, bij deze...
Dus Eiko en ik lagen achter in het veld met onze aardappels.
Jullie lagen?
Ja, achter in het veld. Je moet op je knieën achteruit of vooruit aardappeltjes in de grond stoppen. En op een gegeven moment dacht ik, het is ook wel leuk om een aardappeltje naar iemand voorop zijn hoofd te gooien.
Mm-hmm.
Vond de boer niet leuk. Dus ik werd op een gegeven moment het weiland uitgestuurd in Sexbierum.
Ja, ja, ja.
En dan heb ik hem hele middag op die jongens zitten wachten op de zeedijk. Op die zeedijk. Wachten tot hij klaar was. Dan konden we weer naar huis. En ik was ontslagen. Maar oké, dit terzijde.
Prachtig. Aan het woord is de meest gastvrije Fries van Amsterdam. Onze vaste luisteraars herkennen meteen.
Ja, dat was Sexbierum.
Ja, dat was Sexbierum.
Ja.
Dick Verwerda, omdat jij bent aangeschoven, betekent het dat we reclame gaan maken. Want ja, Ballet Coquette is een onafhankelijke podcast. Ja. En sinds het in Sexbierum niks is geworden.
Hij is toch lang onrustig geweest. Ja, ik ben ook snel weer weggegaan.
Nee, maar stel je voor dat je daar ontzettend was geslaagd. Dan hadden we jou hier nooit in Amsterdam gehad.
Dan was jij
de koning van Sexbierum.
Ja, dat was
wat ook leuk.
Dat had er best wel ingezeten als ik mijn best had gedaan.
Ja, zeker.
Maar ik deed ook mijn best. Alleen
niet de hele dag. Nee, na drie kwartier dacht je... Wat kun je nog meer met die aardappels? Ja, ik snap het wel. Ja. Maar goed, jij komt vertellen over sponsoring.
Ja.
Althans, dat is eigenlijk een langlopende serie nu.
Ja, de langlopende serie is nog steeds dat Hermit-geval.
Mm-hmm.
Wat natuurlijk door die vreemde weken, dagen...
Ja, dat helpt ook allemaal niet.
Een beetje in het verval is geraakt.
Ja.
Ik heb er ook niet echt bovenop gezeten de afgelopen weken. Want
nee.
Ik heb het idee dat het wel goed komt.
Ja, dat komt allemaal wel goed. Dat is, we maken jacht op een sponsor. Daar kun je eigenlijk ook een reality soap van maken.
Ja, het voorgevoel is goed.
Ja.
De vraag is groot. We gaan grootse dingen doen.
Mm-hmm. Ja, mooi.
Wat moet je nog meer zeggen?
Ja.
Ik bedoel, I'm ever ready, hè?
Ja, ja, ja. Jij ziet het wel zitten.
Ach, jongen, wat leuk.
Nou, hartstikke goed. Nee, dat klinkt allemaal helemaal leuk. En dus, je hebt ook een hele mooie, heel mooi briefpapier voor je liggen.
Op basis van wat we hier vandaag beleefd hebben. En ik vond dat jullie zo'n mooie slogan hebben. Die mm-hmm. Een beetje sloeg op wat wij hier doen. Weet jij de slogan die hier nog geprojecteerd werd? Ten tijde van het verkooppraatje van de meneer die de andere mensen verkooppraatjes ging leren.
Wacht even.
Om niet oneerbiedig te zijn, maar daar was hij had dan een soort van...
nu op dit moment...
Hij had iets staan. Ja, dat. Nou, dat is toch hartstikke leuk. Het leukste bureau van Nederland.
Hoe verzin je het? Hè? Dat kan je toch wel merken. Ieder zijn vak. Weet je? Ja.
Ja, nee, maar ik dacht...
Het leukste bureau van Nederland.
Ik dacht, beetje af.
Francine.
Ik denk de volgende keer dat je beter mij in kan huren. Dat wordt het beter.
Ik weet het niet.
Helemaal te zijn.
Jongen. Nou, ik vind je bent ook nooit te oud om weer eens compleet van je sokken geblazen te worden door een stukje vakmanschap.
Nee, ik ben daarna Bob den Uyl gaan lezen.
Ja, Bob den Uyl, leuk.
God, dat was dat voor jou, Bart. Bob den Uyl, je kent hem, hè?
Jazeker, ja.
Nou, zijn taalgebruik, echt, ik was dus even afgeleid van het programma hier, omdat ik dat dan even heb gedaan.
Vanwege dat stukje literatuur wat op het bord stond, het leukste bureau van Nederland, ging er bij jou meteen van alles aan.
Ja,
en, ja nee, snap ik. Even op de divan met een goed boek van Bob den Uyl.
Ja, goed, ja, mooi boek.
Ja.
Op de fiets door Europa. Nou,
fantastisch. Het is een commerciële rubriek, hè?
Ja, nee, dus de kookhaven moeten we zeer zeker aanprijzen. Ja, want dat is natuurlijk een prachtocatie waar je van alles kan beleven, doen en laten.
Mm-hmm.
Want je kan ook dingen laten. Hè?
Zeker mag je hier dingen laten. Je hoeft niet alles te doen.
Je kan ook denken van nou, dit doe ik even niet.
Nee.
Dus dat kan hier ook.
Ja, mooi. En, even niks doen in de kookhaven.
Gewoon een middagje ontspannen.
Doe het niet.
Kijk voor
in de kookhaven, eigenlijk.
Nou, bijvoorbeeld. Dat zou kunnen.
Maar doe dat dan. Doe het niet doen.
Ja, de leukste haven van Nederland. Ja. Ja, en kook is dan... dan krijg je weer alles op verzinnen.
Ja.
Dan...
Zeker kun je alles op kook verzinnen. Ja. Ik denk dat het leukste bureau van Nederland ook op kook verzonnen is eigenlijk, hoor. Maar dat is even...
En dan hebben we nog natuurlijk Don Ostra. En die, daar hebben ze ook kennis mee kunnen maken. Want ik heb ook het verhaal... En I spread the word over oesters.
Mooi.
En, wat ik dan doe. Alleen niet in complete outfit, maar in complete loesje vorm.
Oh, gewoon in je Adamskostuum.
In mijn Adamskostuum. Even verteld van hoe het ongeveer zat en waar de smaken naartoe gaan.
Ja, even,
ik had
hè?
Het idee dat dat goed ontvangen werd.
Dus loesje vorm.
Nou, loesje voor los.
Gewoon los. In seksbieren in seksbieren zeggen ze dan loesje.
Ja, dat gaan we wel oesters, hè?
Ah ja. Loes.
Maar in de losse vorm.
Leuk, Don Ostra.
Ja, dus door Don Ostra hebben we even de revue laten passeren. En we hebben lekker gegeten met z'n allen, had ik het idee. Ja. Tenminste, we hebben de personeelsmaaltijd van Ballet Croquet een ieder voorgezet. Hey, want jullie kennen hem.
Ja, wij kennen die. Dat is de leukste personeelsmaaltijd van Nederland. Absoluut. Ja. Nee. Hij blijft maar geven.
Maar daar gaat het dus om. Hè. Ja. Hij moet blijven hangen.
Luister, als jij vanavond in bed ligt, vlak voordat je oogjes toevallen, dan denk je, het leukste bed van Nederland. Nee, komt helemaal goed. Oké, ja. Zijn er nog meer commerciële duiten in het zakje te doen?
Nee, dit is goed.
Dit was hem?
Ja.
Prachtig. Ja. Even poëtisch als altijd. Ja. Dankjewel, Dick. Als mensen nou denken, hier wordt reclame gemaakt op een heel hoog niveau. daar wil ik mijn merk of dienst of bedrijf ook graag door laten vertegenwoordigen. Stuur dan eventjes een mailtje naar alles@balletcroquet.nl.
Dingen met Dick. Dingen met Dick. Dingen met Dick.
We gaaan naar onze volgende gids. Niemand minder dan de enige echte Bart Prinsen. Kenner van boksgala's, daar krijgen we nieuws over. En nog veel meer kunsten. Bijna een proefschrift af over het thema van de koets in de literatuur. Maar vanavond heb je iets anders op de agenda.
Ja, nou, we beginnen met het boksen. Als,
ja, dat boksnieuws. Ja, graag.
Kijk, tussen Nijmegen en Den Bosch heb je Os. En als je uit Os komt, dan lig je niet achter bij mij, want... Een van mijn eerste vriendinnetjes kwam uit Os.
Oh, waarom moet dat gefluisterd?
Maar nou, één van je eerste... Je hebt een zee aan eerste vriendinnetjes.
Misschien dat
je
daar...
Je eigenlijk heel Os afgewerkt. En dan één van die mensen uit Os...
Ik zeg gewoon hup, Os, hup, Nienke. Ja. Maar daar wou ik het nou niet over hebben. Ik wou het hebben over het grote talent wat in Os is opgestaan. Hij heet Gradus Kraus. En hij heeft afgelopen zaterdag een gevecht gewonnen tegen de Brit Theo Brooks in 2 ronden op technische knock-out.
Oké, want in Os werd gebokst.
Hij komt uit Os.
Waar is gebokst?
Deze Gradus. En er werd in Rotterdam gebokst.
Oh, ja.
Maar hij komt uit Os en zijn vader is ook bokser, kickbokser. Theo die traint hem ook. En als je hem, je moet op YouTube kun je wel filmpjes zien van gevechten die deze Gradus Kraus doet. Je weet niet wat je ziet.
Wat een naam ook, hè?
Nou, hij heeft er gewoon heel veel zin in, weet je wel.
Oh.
Dus hij is nergens bang voor en hij gaat er als een dolle gaat hij erop af. En hij wint dus bijna alle wedstrijden gewoon in de eerste ronde op knock-out. Omdat hij slaat gewoon iemand gewoon finaal tegen de grond en dan is hij weer weg. Het is ongelooflijk. En... ook wel inspirerend om te zien, moet ik eerlijk zeggen.
Inspirerend waartoe?
En zelf wil hij dus... Hij wil de Max Verstappen van het Nederlandse boksen worden. Nou, dat vind ik ook al mooi.
Oké.
En nou ja, kijk, dus wat kan ik er verder over vertellen? Hou die jongen in de gaten. Hij is pas 24. Hij is vorig jaar Europees kampioen geworden. Ik heb 's nachts na dit bericht heb ik nog een filmpje zitten kijken dat hij 2 jaar geleden aan het vechten was tegen een Cubaan. De Cubaan is een geduchte tegenstander in het boksen.
Mm.
Dat zijn mensen die, ja, die, die snoepen overal een puntje weg. En ze staan iedere keer te ver weg om ze te raken. En dan staan ze toch weer dicht genoeg om jou te raken.
Even Bart, ik zie toch bij jou zelf ook wat bewegingen. Dat ik denk, heb je gebokst? Ga je boksen? Wil je boksen?
Ik heb wel gebokst, zeker wel.
Maar tegen mensen ook? Of
ook wel tegen mensen, maar op een heel belabberd laag niveau. Heel anders dan deze grades.
Deze durval.
Dus gaat dat zien, zou ik willen zeggen. Oh ja, dus in dit gevecht tegen die Lopez, die Cubaan, duurde het langer dan één ronde. Want die Cubanen, die krijg je niet zomaar. Maar uiteindelijk heeft hij toch gewonnen. Maar het is echt een geweldig...
Voetenwerk.
Op punten, op unanimous decision van de jury, zeggen ze dat dan. Dus... dat was eigenlijk het boksnieuws.
Ja, ik voel een soort verliefdheid van jou naar deze bokser. Dus we gaan hem opzoeken op YouTube. En jij gaat hem volgen voor ons.
Zeker weten. En als er weer nieuws is, dan kom ik dat hier meteen melden. En omdat boksen toch een beetje een mannelijk... je hebt ook vrouwelijke boksers natuurlijk. Hele goede Noeska Fontein, Saskia Jessica Belder. Er zijn ook in Nederland hele goede boksers. Maar... ik wou het dus over mannelijkheid hebben. Het begon eigenlijk, het is een beetje per ongeluk ontstaan, dit themaatje. Het begon dat ik per ongeluk in het Museum Arnhem bij een tentoonstelling was die heette Naakt dat raakt.
Dat... Ook een soort slogan, hè?
Zeker. Ja,
heeft ook iemand op zitten studeren?
Denk het wel. En naaktheid werd daarbij, naar zeggen van de curatoren, losgemaakt van erotiek en seks. Ik vond zelf dat misschien niet helemaal... gelukt was. En er was opvallend veel vrouwelijk naakt ook. Verder, toen ging ik later...
Waarom kijk je nu zo raar?
Dan is het toch moeilijk om dat bij de erotiek en de seks weg te halen?
Ja. Ik dacht, ik geef jullie eerst even een aankondiging van wat ik ga doen. Uh-huh. En dan kunnen we daarna even Q&A doen over wat er dan eigenlijk... Want dus het tweede waar ik was een tentoonstelling die heette Ben ik mannelijk? Vraagteken.
Ja.
In het Noord-Brabants Museum. Daar kun je nog naartoe tot en met 14 juni. Ik zeg het maar even. Daar ging het allemaal over beelden van mannelijkheid. En wat dan mannelijkheid is. En wat is een man en wat is niet een man. En ingewikkeld. Wel hele leuke mode dingen trouwens. En toen tenslotte dacht ik, dan ga ik ook maar gewoon alles doen. Dus toen ben ik gisteren ook nog naar het Stedelijk Museum Amsterdam geweest. Waar je dus into Beyond the Manosphere, Beyond the Manosphere hebt over mannelijkheid vandaag. En ik heb hier vorige keer dat ik hier was ook al een beetje zitten vertellen. De man is in ieder geval een onderwerp. Dat kun je wel zien aan al deze tentoonstellingen. En je moet je dus voortdurend verhouden tot
je soort.
Tot wat men dan zegt in de krant of in het museum over wat dan mannelijkheid is of zo. Ja. En dat maakt het eigenlijk best wel lastig, vind ik. Dus bijvoorbeeld dat naakt, dat raakt. Dat was een beetje een chaotische tentoonstelling. Het werd ook niet echt geduid waar je nou naar zat te kijken. Het was ook een beetje mal, omdat je ook met een deftig gezicht tussen allemaal naaktfoto's doorloopt. En dat kan ik natuurlijk best hebben, of zo, hoor.
Het raakt jou heus niet allemaal.
Niet. Maar ja, goed, dus Jamie Gale, die heeft een fotoserie die heet, en dat laat niets te raden over, vulva. En dan zie je dus enorme, maar dan ook echt enorm uitvergrote vulva's, een stuk of 8... in een heel klein gangetje waar je dus een beetje
doorheen schuift.
Naast je medebezoeker schuifelend. En toch met een ernstig gezicht. vaststelt dat het helemaal los staat van erotiek en seks. En...
dat het je op een gekke manier aan Os doet denken. Maar je weet ook niet precies meer waarom.
Ik weet het ook niet precies. Er was wel één. Het is toch wel leuk. Als je in de buurt bent, ga even kijken.
Maar het was niet dat je geraakt werd door dat.
Er was bijvoorbeeld één heel mooi ding. Dat was dat waren 6 witte gipsen afgietsels van naakte vrouwen. Dik en dun door elkaar. Met rippels en bubbels en van alles. En dat waren sekswerkers uit India. Uit Kolkata. En inderdaad niet een erotisch werk, maar wel heel ontroerend. Omdat die eigenlijk doordat het in gips was uitgevoerd, die vrouwen een soort tijdloosheid kregen. En ook helemaal losgezongen leken van hun beroep, zal ik dan maar zeggen.
Mm-hmm.
Dus er waren ook echt wel een paar mooie dingen. Maar het was dus nogmaals een beetje te weinig voorzien van context en duiding. Waardoor je van het een in het ander viel en dan eigenlijk niet precies wist wat je ervan moest vinden.
Ja, ja, eigenlijk een beetje, volgens mij liep je een beetje op je hoede en een beetje verloren rond.
Ja, en ook allemaal heel dicht op elkaar, dus je kan ook niet...
Nee. En hoe was het andere, hoe was de rest van het publiek daar dan in dat smalle gangetje?
Nou ja...
Ja, hoe keken die?
De andere tentoonstelling in Museum Arnhem ging over borduren. En ik had de indruk dat de mensen van het borduren ook even naar deze...
Ja. Ze hadden tenslotte betaald. Dus ja, dan pak je die...
Het leek ook alsof het een soort open dinges was. Want in de kantine was het ook heel erg druk. Of in het museum. Afijn, dus...
Ja, ja, borduren. Mm-hmm.
Zullen we naar Den Bosch gaan?
Ja, ga naar Den Bosch.
Ja, leuk.
Ben ik mannelijk? Samen met de bezoekers onderzoekt het Noord-Brabants Museum hoe het beeld van mannelijkheid is gevormd. En doorgegeven. En nu wordt bevraagd in kunst, mode en fotografie. Nou, dit was dus iets gestructureerder, want... De curator Roberto Luis Martin, die presenteert mannelijk als een, daar komt het, culturele constructie. Mm-hmm. En onderzoekt dat dan aan de hand van 5 thema's. En dan, nou ja, dat was wel heel van kwetsbaarheid tot bevrijding. Dus in het eerste was The Body, dat gaat dan over hoe ik zou maar zeggen, in de klassieke oudheid of in de renaissance naar mannenlijven werd gekeken. En dan ook naar en dan nu de Andrew Tate-achtige filmpjes waarbij mannen zich voortdurend aan het oppompen zijn met gewichten om maar zo mogelijk geproportioneerd te zijn. Leuker was eigenlijk de mode die er te zien was in deze tentoonstelling, in het hoofdstukje The Dress Code. Ik kende bijvoorbeeld niet de Gucci-pet. Ja, jullie misschien wel.
Nee, ja, met al die logootjes.
Nee, je hebt gewoon de Gucci-pet. Dat is in bepaalde, onder bepaalde jonge mannen is dat gewoon de pet het ding wat je wil hebben. Dus er was ook een filmpje van een jongen die in een hele snelle auto zat en een doos openmaakte van de Bijenkorf. En ook het bonnetje even liet zien, €250 voor deze pet. En dan, daar kwam dan die Gucci-pet uit. En ik was, omdat ik mezelf natuurlijk niet helemaal vertrouw was, had ik een neef meegenomen van een jaar of 5, 26. Want ik dacht, die kijkt misschien anders tegen de dingen aan en tegen mannelijkheid dan ik. Dat viel wel mee, maar hij wist wel meer dan ik. Want hij kende die Gucci-pet heel erg van een soort... Dus er zijn heel veel mensen die dus 200 petten in de kast hebben liggen. En die zijn de een nog duurder dan de andere. En dat is dan een soort statussymbool. Heel erg bijzonder. Nou ja, waar ik dus wat minder aansluiting bij kon vinden, was dat idee bijvoorbeeld een man mag niet huilen. Ja, dat hoor je wel eens, maar ik heb daar zelf nooit zo naar gekeken. Ik ben ook zelf niet zo opgevoed. Misschien heel veel mensen wel.
Nooit te horen gekregen van hup, niet huilen.
Niet huilen nu, maar er was wel een weemoedige soundscape van Ludwig Darwis te zien. Dat was eigenlijk gewoon op hele grote schermen beelden van de zee. Een klotsende zee. En dat waren dan alle tranen van alle mannen die zij niet hadden kunnen plengen.
Jeetje. Ja. Dat is wel een beetje van dik hout.
Ja, toch?
Ja.
Nou ja, het is een beetje een bedenksel.
Maar goed, dan kon je ook op een briefje. Dus dan kon je zitten en dan kon je op een briefje schrijven wat jouw ervaring was. En dan heb ik stiekem natuurlijk even gelezen wat andere mensen op zo'n briefje hadden geschreven. Er was ook wel iemand die schreef... Ik mocht niet huilen bij de begrafenis van mijn oma. Want mijn moeder zei, sterk zijn jongen. Of iemand anders die zei, ik heb mijn hele jeugd mijn tranen in moeten houden. En pas nu ik een volwassen man ben... durf ik te huilen? En toen vroeg ik aan die neef van mij, ik zei, heb jij dat ook, dat je niet durft te huilen? Toen zei, ik vind het ongemakkelijk om in het openbaar te huilen. Of zo, of op mijn werk. Maar als ik ben in een andere context of afhankelijk van of op een begrafenis, dat lijkt me niet zo ingewikkeld. Dus ik was daar wel een beetje mee aan het worstelen, eerlijk gezegd.
Moest je verder ook zelf heel erg aan de bak met je eigen mannelijkheid? Want het was samen met de bezoeker. Gaan we
nou ja, je kon dus een spel doen en dan kon je elkaar bevragen. Dat hebben we niet gedaan, dat spel. Maar het bleek wel dat het ook vanuit een soort genderperspectief of intersectionaliteit... ook een interessant gegeven. Want er was één hele mooie fotoserie van Jean-Paul Paula, waar ik nog nooit van gehoord had. Een jongen uit Willemstad. En ik wist niet wat het was voordat ik het las. Natuurlijk. Dus ik zag een foto van een hele mooie, beetje androgyne man in een heel strak balletachtig pakje. Met een nogal stoere, beetje bokstrainerachtige man naast zich. En je denkt echt van, hé, maar is dat dan de trainer van? En wat voor sport zou die dan? En hoe zit dat dan? Maar dat bleek dus zijn vader te zijn.
Mm.
En de derde foto was ook hij met zijn moeder. Wat een hele mooie donkere vrouw was. En toen zag je hem ook met zijn hele familie. En toen zag je in het bijschrift dat hij dus na zijn coming out door zijn ouders was verstoten. En ook geen contact meer met zijn broers en zussen had. En pas na 10 jaar weer met zijn familie is verenigd. En toen die foto's heeft hij dus dan... Ja, dat sprak wel enorm.
Maar is hij dan eigenlijk via de kunst weer verenigd?
Ja, of hij is gewoon zijn eigen weg gegaan. Ik weet niet precies de achtergrond.
Nee.
Maar hij schrijft, ik wil mijn ervaring gebruiken als uitgangspunt om na te denken over de zwarte homo-identiteit en de mogelijkheid om opnieuw contact te maken met de familie die je niet kiest, maar waarin je wel geboren bent. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg ontroerend.
Mm-hmm, ja.
Was ook nog een heel grappige installatie, die heette Sweet Meat van Bart Hess. En dat waren twee worstelaars met op hun lijven 100 snoepjes geplakt.
Ja.
En dan gingen ze worstelen en dan moesten ze niet zozeer punten maken met het worstelen, maar van elkaar die snoepjes
afeten.
En dan werd op een scorebord keurig bijgehouden wie de meeste snoepjes had gegeten.
Leuk, dat lijkt me nou een leuke worstelwedstrijd om naar te gaan kijken.
Dat is dus...
Dat was naakt dat raakt.
Ook wel weer, maar goed. En wat ook heel goed werkte was, op de verschillende zalen had je ook TikTok-video's de hele tijd. In het begin dacht ik, moet dat nou?
Ja.
Maar het is eigenlijk een ontzettende efficiënte, korte, snelle manier om even, poem. Dus dan zag je bijvoorbeeld een filmpje van de Andrew Tate-achtigen. Mm-hmm. Of je zag filmpjes van vrouwen die uitlegden hoe ze 's avonds over straat gingen. Namelijk door zich te verkleden als man met een snor op en een hoodie op.
Gucci
en dan
bed.
Op die fiets. Dus het mooiste vond ik eigenlijk de modeachtige dingen die ik daar zag.
Ja, dat zei je. Waarom is dat?
Nou, dat was gewoon ontzettend gave pakken, leuke dingen, Gucci-petten.
Maar leerde het je iets over mannelijkheid? Of op welke manier sprak het je
aan? Vond gewoon heel leuk.
Oh, oké. Okay. Ja, als man.
En ik denk voor een vrouw ook heel erg. Ja.
Mooi.
Wel.
Stukje inclusie nog even op het einde. Ja. En toen naar het Stedelijk.
Ik vond dus. Ik zat enorm te kniezen over hoe dat nou. Waarom moet ik me toch de hele tijd verantwoorden voor een beeld over mannen wat ik zelf helemaal niet deel, weet je wel?
Ja.
Dus dat vond ik lastig. En in het Stedelijk, eerlijk is eerlijk, wordt dat een beetje in het midden gelaten allemaal. En het is ook een wonderlijk allegaartje van dingen, maar wel heel intrigerende dingen. Er was sowieso een live installatie bezig van 6 of 7 acteurs die hadden allemaal een oortje in. Ik had de indruk dat die dan de hele tijd regieaanwijzingen kregen van nu een stukje naar links. Jij moet op je knieën gaan zitten. Jij moet nu doorlopen. Nou, dat was al vrij bizar, omdat iedereen daar naar zat te kijken.
Mm-hmm.
Er werd natuurlijk niet bij gesproken.
Maar wat beelden ze, wat waren ze dan allemaal aan het doen? Man zijn of zo.
Ja, even moest denken. Ik heb dat geloof ik ergens opgeschreven wat het dan officieel moest zijn. Een performance waarin de maakster Zana Ivanova onderzoekt hoe mannelijkheid zich manifesteert in vanzelfsprekende gebaren.
Kijk.
Nou, dat wist ik natuurlijk niet. Dus ik zag allemaal mensen die hele vanzelfsprekende gebaren maakten. En
super mannelijk.
Jij vroeg nog, wanneer gaat het beginnen?
Maar een van de leukere dingen in die tentoonstelling was van Hans Eikelboom. Een Arnhemse kunstenaar die in de jaren 70 een brief schreef aan mensen. En die luidde als volgt. Hallo, ik zou graag willen weten hoe in jouw ogen de ideale man eruit ziet. En bij ideale man bedoel ik het soort mannen waar je opvalt, of eigenlijk vooral die je er goed uit vindt zien. Het gaat om uiterlijkheden, dus kleding enzovoort. Die wil ik graag zo concreet met 2K's mogelijk en liefst met veel details beschreven zien. Als je foto's hebt uit tijdschriften of zo, is dat helemaal prima. Bij voorbaat mijn zeer grote dank. Nou, en dan kreeg je dus antwoorden als van E.M. Janssen uit Arnhem. Blues, een legerblues of een beetje ouderwets geruite of gewoon gestreepte. Als die dan maar een beetje groot is, niet getailleerd en een beetje nonchalant gedragen wordt. Twee bovenste knoopjes los. Blues niet over de broek heen, maar ingestopt. Een goed zittende broek mag niet lubberen. Rip of dik katoen en die mag best een beetje modieus en of opvallend zijn. Een sjaaltje mag ook.
Kijk.
Niet te opvallend. Korte laarzen, niet van die bonken. Geen sandalen. Anders mooie bruine leren schoenen, maar die moeten wel modieus en of duur zijn.
Kijk.
Nou, echt geweldig. En er waren nog wel andere, ook hele, hele intense dingen. Heel, heel bijzonder. Een hand van David Attenborough. Die net 190, hoe oud is hij geworden? 100 tegen zijn eigen dijbeen gevlijd. Uit het Madame Tussaud Museum gefotografeerd. Maar ook een beklemmend filmpje. Dat heette Family Tyranny. Over patriarchaal geweld. Haast niet te beschrijven, maar je moest dan met zo'n koptelefoontje even kijken. En dan zag je een man, een beetje, niet zijn hoofd zag je niet, maar je zag wel een beetje viezige, harige buik. En hij had dan twee poppen in zijn hand. Het leek wel alsof er mayonaise omheen zat. Dat glibberde allemaal een beetje. En die maakte allemaal Amerikaans, in het Amerikaans. Allemaal teksten als, ja, je moet wel, ja, je moet wel, nou ja, als je ze goed vast hebt, dan kun je ze lekker, nou ja, dan kun je ze een beetje tegenhouden.
Wacht even, dit is de vieze man.
Ja, nee, maar dus met dan op zijn Amerikaans en dan met die poppen in die keukenachtige situatie. Het was echt doodeng, kan ik je zeggen. Echt verschrikkelijk. En dan zou ik willen eindigen hoe ik begonnen ben, namelijk met het boksen. Want er was ook een filmpje van boksen. Dat was echt heel erg leuk. Van Paul Pfeiffer. Van een filmpje van een bokswedstrijd waarin een van de twee boksers is weggeshopt. En dus, en dat was vooral de aanvaller die was weggeshopt. Dus je zag iemand die de hele tijd allemaal, luisteraars zien het niet natuurlijk, maar die allemaal klappen kreeg.
Ontwijkende beweging.
En weg moest duiken in de hoek en zo. Heel apart, want ineens realiseer je dat als je naar een bokswedstrijd kijkt, kijk je meestal naar de klappen die worden uitgedeeld, maar je ziet.
Je kijkt niet naar
je kijkt niet
ontvangen.
Zeer naar die persoon die de underdog is. Nou ja. Dus ik zou iedereen willen aanraden om naar het Stedelijk Museum Amsterdam te gaan.
Ja, mannen en vrouwen.
Mannen en vrouwen. En het was ook helemaal niet druk. Je kan gewoon doorlopen.
Ook wel eens leuk.
Want van de drie vond je dat de meest aanbevelenswaardig?
Absoluut. Heel erg veel meer aanbevelenswaardig. Ja.
Oké.
Okay. Zeker.
Ja, oké, Francine. Hoe brengen we dit weer thuis?
Nou, we deden dit uur onderzoek. Eigenlijk naar een nieuwe plek om te wortelen. Naar oude stenen, pratende poppen. En of je je laat raken in een gangetje tussen vulva's. En hoe zit je dan eigenlijk met het je moeten verantwoorden voor je groep? Of dat nou in seksbierum is of als man in het algemeen?
Mooi.
Mooi.
Dit was aflevering 31 van het derde seizoen van Palet Croquet. Wij danken onze gasten Helena Heelgerdenaar en Bart Prinsen. Kijk in onze show notes voor de informatie die hoort bij hun verhalen.
Grote dank aan de Palet Croquet Huisband onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groenee die onze muzikale vormgeving verzorgen. En even zoveel dank aan onze technische man Reiner van de Put van Put Into Media die de nabewerking van onze podcast doet. Hij zorgt ervoor dat alles klinkt als een klok. Kijk in onze show notes voor zijn gegevens. En wilt u ook een keer een opname bijwonen? We zijn er iedere maandagavond. Maar kom vooral op maandag 1 juni. Dan kun je ook van tevoren eten bij Lone. Stuur een mail naar alles@balletcroquet.nl.
En wilt u adverteren in onze podcast? Dan kan dat ook. Mail alles@balletcroquet.nl of stuur ons een DM'tje via Instagram @balletcroquet. Vind je dit een leuke podcast? Laat het dan weten in een recensie met woorden. Dat kan bij die podcast apps. Daar help je ons mee. Doe dit waar je je podcast luistert. Of zeg het op een feestje. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries van heel Amsterdam en omstreken. Dick Verwerda van Studio Kookhaven. Wij gaan ons weer ergens aan laven. Tot volgende keer.
En onthoud, alles is ballet croquet. Ballet, croquet. Yeah.